Er wordt tegenwoordig zoveel geschreven over spirituele aangelegenheden en zoveel ontwaken en zoeken naar de waarheid met betrekking tot de grote leraren van de wereld, dat ik me aangemoedigd voel u op de hoogte te brengen van mijn ervaringen met de meesters van het Verre Oosten. Ik probeer in dit boek geen nieuwe vorm van godsverering of godsdienst uiteen te zetten. Ik geef slechts een samenvatting van onze ervaringen met de meesters, waarbij ik het op me neem de grote fundamentele waarheden van hun leer onder de aandacht te brengen. Deze meesters leven verspreid over een uitgestrekt gebied, en omdat ons metafysisch onderzoek een groot deel van India, Tibet, China en Perzië omvatte, zijn er geen pogingen gedaan om deze ervaringen te verifiëren. Onze groep bestond uit 11 praktische, wetenschappelijk onderlegde mannen. Het grootste deel van ons leven hadden we doorgebracht met onderzoekswerk. We waren gewoon niets te accepteren tenzij het volledig geverifieerd was, en we namen nooit iets zonder bewijs aan. We vertrokken zeer sceptisch en kwamen totaal overtuigd en veranderd terug. Zozeer dat 3 van ons opnieuw gingen, vastbesloten te blijven tot ze de werken konden verrichten en het leven konden leiden zoals deze meesters het nu doen. Degenen die ons zo geweldig hebben geholpen bij ons werk, verzochten ons hun namen niet te vermelden, mochten we de verslagen van de expeditie publiceren. Ik zal niets vertellen dan de feiten zoals ze zich voordeden, waarbij ik zo nauwkeurig mogelijk de woorden en uitdrukkingen zal bezigen van de mensen die ik ontmoette en met wie ik tijdens de expeditie dagelijks in contact stond. Een van de voorwaarden die de meesters vooraf stelden, was dat we aanvankelijk alles waarvan we getuigen waren als feit dienden te aanvaarden, en dat geen verklaringen mochten worden geëist voordat we ons grondig in het werk hadden verdiept, hun lessen hadden gevolgd, hun dagelijkse leven hadden meegemaakt en geobserveerd. We zouden deze meesters vergezellen, leven zoals zij en zelf conclusies trekken. Het stond ons vrij zo vaak bij hen te zijn als we maar wilden, alle vragen te stellen die in ons opkwamen, onze eigen gevolgtrekkingen te maken om tot antwoorden te komen, en tenslotte dat wat we zagen als feiten aanvaarden of als bedrog te beschouwen. Op geen enkel moment werd enige poging gedaan om ons oordeel op wat voor manier ook te beïnvloeden. Ze wilden dat we volledig overtuigd raakten voordat we geloof zouden hechten aan dat wat we zagen of hoorden, wat het ook was. Daarom leg ik de lezers deze gebeurtenissen voor en vraag hun ze naar goeddunken te aanvaarden of te verwerpen. We waren sinds ongeveer 2 jaar in India, waar we ons normale dagelijkse onderzoekswerk deden, toen ik de meester ontmoette die in dit geschrift Emil wordt genoemd. Toen ik door een straat liep in een stad waar we verbleven, trok een menigte mijn aandacht. Ik zag dat deze zich om een van die straatmagiërs of fakirs had gevormd, die in dat land zo algemeen voorkomen. Terwijl ik daar stond, merkte ik naast me een man op leeftijd op die niet van dezelfde kaste was als de mensen om hem heen. Hij keek me aan en vroeg of ik al lang in India was. Ik reageerde, ongeveer 2 jaar. Hij vroeg, bent u Engelsman? Ik antwoordde, Amerikaan. Ik was verbaasd en vond het zeer interessant iemand aan te treffen die Engels sprak. Ik vroeg hem wat hij vond van de voorstelling die op dat moment gaande was. Hij antwoordde, oh, dit is iets heel gewoons in India. Deze kerels worden fakirs, tovenaars of hypnotiseurs genoemd. Ze zijn precies wat die benamingen inhouden, maar achter dat alles gaat een diepere spirituele betekenis schuil die weinigen opmerken. En op een dag zal er iets goeds uit voortkomen. Het is enkel de schaduw van datgene waaruit het is ontstaan. Het roept veel commentaar op. En zij die commentaar leveren, lijken nooit tot de ware betekenis te zijn doorgedrongen, want er gaat zeker een waarheid schuil achter dat alles.